Goedemiddag, zusjes. Zusjes? Ja, dat zijn de jonge zusters in de gemeente. Jongens, zusters, broeders, allemaal hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de CGK en de NGK. Waarin de dominee van de NGK, dominee van de Marel, vanmiddag voorgaat. Wat zei ik nou? Ja, dat heb je als je stand-in bent. Van de CGK, dominee van de Marel, welkom. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we samen een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die meeluisteren nu of later via de kerktelefoon of via andere middelen. De organist, Simon Kaardijk. Ja, ik zie hem zitten. De voorbeden van morgen is tijdens de NGK aandacht besteed aan Wilma en Lucie. Onder andere familie van broeder Berend Engels, die afgelopen zondagmorgen overleden is. En afgelopen donderdag ook is begraven. En ook aan Henk Kerkhof. Hij heeft slecht nieuws ontvangen. Er is geconstateerd bij hem dat hij last heeft van darmkanker. Deze week zullen de onderzoeken verder plaatsvinden. Bij de CGK is er aandacht besteed tijdens de voorbeden aan dominee Last. Familie Steenkamp senior. Ik lees dat die inmiddels 55 jaar getrouwd zijn. Inge Steenkamp, die een operatie aanstaande week zal ondergaan. Kees de Jong, die terug is uit Rwanda en aan het oog geopereerd is. Er is dankzegging gebracht voor familie Bakker. Hun dochter is in Spanje getrouwd. De collecte is voor Tier, voorheen Tier Fund. En we gaan nu zo meteen zingen. Psalm 138, de versen 1 en 2. En na foto mijn groet zingen we Psalm 133. En namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
We zijn een ogenblik stil voor God. Ook aan het begin van deze middagdienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met dank aan de koster die op het laatste moment nog het psalmbord heeft klaargemaakt. Ik denk dat de liturgie is blijven steken bij Peter Thijs of zo. Hij is denk ik op vakantie. In elk geval, heel erg fijn dat het nog kon. We gaan met elkaar nu bidden om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heer onze God, wij komen tot u voor de tweede keer deze zondag, misschien voor een aantal van ons de eerste keer, om u te danken voor deze dag die we uit uw hand ontvangen, als een dag om op adem te komen, om weer energie te krijgen voor de week die voor ons ligt. We danken u dat we elkaar kunnen ontmoeten als gemeenteleden, als leden van twee gemeenten, en dat we ook erover gezongen hebben zojuist hoe goed het is om als broeders en zusters samen te zijn. We danken u dat we elkaar hebben in deze stad, dat we zo met elkaar kunnen optrekken en dat we ook juist in die zomermaanden gecombineerde diensten kunnen hebben. We danken u ook dat we uw woord hebben dat vast is en dat ons elke keer weer een enorme bron is om uit te putten. We vragen u ook voor vanmiddag om uw geest, uw nabijheid. Geef ons verstand om de dingen te kunnen volgen. Geef ons een hart dat geopend is, zodat het echt ontvankelijk is voor wat u ons te bieden hebt vanmiddag. We kunnen dat zelf niet organiseren, maar we geloven dat u datgene kunt doen en wilt doen waardoor we in onze ziel geraakt worden en begrijpen dat het van u is en dat het ook een persoonlijke boodschap is. Tegelijkertijd ook een boodschap voor ons allemaal die ons ook weer aan elkaar verbindt en ons ook weer doet uitdrijven naar de mensen om ons heen. In de stad of als we van de week met vakantie gaan, op de camping of waar ook. We vragen u zo of u die dingen in beweging wil zetten die goed zijn voor u en voor uw rijk, die ook goed zijn voor onszelf en ook voor de ander. Wilt u ons zo vanmiddag helpen als we bezig gaan met de Heilige Geest en een bepaald aspect van zijn werk? We vragen u zo om een goede dienst, een fijne dienst, ook voor de mensen die misschien thuis meeluisteren of later nog een bandje horen, geeft u ook hen uw zegen. Dat bidden wij zo in de naam van Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Wij zijn aangekomen in de serie die wij in de CGK hebben bij het artikel in de Apostolische Geloofsbelijdenis over de Heilige Geest. Je kunt over de Heilige Geest natuurlijk een heleboel zeggen, maar vanmiddag kiezen wij een element dat opkomt vanuit Romeinen 8, de versen 18 tot en met 26. En daarbij wil ik dan ook nog een paar artikelen lezen uit de Dordtse leerregels. Romeinen 8. Vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Dan een paar artikelen uit de Dordtse leerregels. Allereerst artikel 1, waar het volgende staat. En dan gaat het even om de artikelen die vallen onder hoofdstuk 5. Hen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest doet wedergeboren worden, verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonden, maar hij verlost hen in dit leven niet volkomen van het vlees en van het lichaam der zonde. Dan artikel 2. Hieruit komen de dagelijkse zonden van zwakheid voort en zelfs aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Dit geeft hun voortdurend reden om zich voor God te verootmoedigen en hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees steeds meer door de geest der gebeden en heilige beoefening van godsvrucht te doden en naar het einddoel de volmaaktheid te verlangen totdat zij, uit het lichaam des doods verlost, met het Lam van God in de hemelen zullen regeren. En tenslotte artikel 10. Neem me niet kwalijk, artikel 11. Intussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei twijfelingen van het vlees strijden en dat zij in zware aanvechting dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen niet verzocht worden boven hun vermogen, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen opnieuw de zekerheid der volharding door de Heilige Geest. En die combinatie, de Heilige Geest en volharding, komt terug zometeen in het gedeelte in Romeinen en in de verkondiging. We gaan als inleiding op die verkondiging eerst met elkaar nu zingen. En dat is gezang 89, vers 1, 3 en 4. Na de preek zingen wij uit gezang 90 de versen 1, 7, 8 en 11. Is God de Heer maar voor mij? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gemeenten van onze Heer Jezus Christus. En misschien zijn er ook nog wel gasten. Vorige keer, twee weken geleden, zei ik al even dat ik vrij lang gedaan heb over het eerste zinnetje van de apostolische geloofsbelijdenis. Over het geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Het gedeelte over Jezus Christus hebben we in één go gedaan, met speciale aandacht voor de twee naturenleer. het verbindende element tussen de vader en de zoon was mij aangereikt door Willem Barnard. In een interview had hij de indrukwekkende en ontroerende uitspraak gedaan: de wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. Aanleiding voor deze uitspraak was de vraag van de interviewer hoe de almacht van God zich verhoudt tot het lijden en het verdriet in de wereld. Ik herhaal nog een keer wat Barnard zei. Almachtig is een moeilijk woord. Ik zing dat, hij heeft het hier over de gezongene geloofsbelijdenis, met een zekere tegenzin, want het wekt verkeerde associaties. In het Grieks is het Pantokrator. En in de vroege kerk was de beeltenis van Pantokrator de verrezen Christus boven het altaar waar herdacht wordt dat het lam geofferd is. Dan valt op zo'n woord een heel ander licht. Dat laatste is heel wezenlijk. Je kunt erop vastlopen, op het lijden en alle moeite in het leven, en helaas, verdrietig genoeg, gebeurt dat ook vaak, maar je kunt ook zeggen, en het is genade denk ik, als je dat kunt zeggen, met alle vragen over de almacht van God, met alle vragen over hoe het toch kan dat er zoveel donkerheid en pijn is, komen wij uiteindelijk terecht bij Jezus Christus, die zelf zoveel geleden heeft, zelfs afgedaald is in het rijk van de dood. Spreken over Gods almacht kan alleen als je beseft, inderdaad, de wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. En ook voor deze preek over de Heilige Geest kies ik de insteek van het lijden. Er is over de Geest, zoals ik daar straks ook al zei, heel veel te zeggen. De apostolische geloofsbelijdenis geeft daar ook alle ruimte voor. Er wordt alleen maar beleden: ik geloof in de Heilige Geest. Maar als we het willen hebben over de combinatie lijden en de Geest, dan is er één tekst die mij altijd erg heeft geïntrigeerd en die het volgens mij erg waard is om eens nader te bekijken. Het staat in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hier hoort u weer even de 51-vertaling. Thema voor de preek vanmiddag is de hulp van de Geest volgens Romeinen 8. En dan bekijken we drie aspecten. In de eerste plaats de omstandigheden waaronder die hulp plaatsvindt. In de tweede plaats we bekijken waar die hulp precies in bestaat. En in de derde plaats waar die hulp uiteindelijk op gericht is. Allereerst de omstandigheden waaronder die hulp plaatsvindt. Nou, die zijn, gemeente, broeders en zusters, jongeren, als we Paulus volgen, niet heel erg florisant. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, zegt hij in vers 20. En vers 22, wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Om daar in vers 23 aan toe te voegen, ook wij zelf zuchten. Op een eerder moment, in vers 17, was al aan de orde gekomen dat wij delen in het lijden van Christus. Zoals Christus lijden ten deel viel, zo valt het ook ons ten deel. Als we praten over lijden, waar hebben we het dan over? Paulus zegt, dan praten wij bijvoorbeeld over verdrukking, over benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Het kan zo bar zijn met het lijden dat we uitroepen met de dichter van Psalm 44, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Dat is dus nogal wat. Het is geen overbodige luxe dat de Geest ons te hulp komt, want de omstandigheden zijn er ook naar. De vraag is, herkennen wij dat ook? Ook in onze tijd is er veel lijden. Heel veel lijden. De 20e eeuw, hoe kort is het nog maar geleden, is met de twee grote oorlogen, maar denk ook even iets breder, Stalin, Pol Pot, van een ongelofelijke bloederigheid geweest. Ik heb wel eens gelezen dat er, voor zover men dat kan vaststellen, nog nooit zoveel gewapende conflicten zijn geweest als juist in onze tijd. We horen voortdurend ook van armoede en van honger en van dorst. Afgelopen week was Irak in het nieuws. De rivier de Eufraat geeft zo weinig water dat boeren wegtrekken en dat de mensen die achterblijven niet weten hoe ze dit moeten oplossen. En er zijn aardbevingen, er zijn aardverschuivingen. Veel zware regenval de laatste tijd. Het is, als je het op je laat inwerken, heel verschrikkelijk wat een nood en wat een lijden er is. En de meeste tijd gaat dat dan nog behoorlijk aan ons voorbij. We vinden het wel erg, maar wij blijven functioneren. Het wordt anders als we zelf getroffen worden door tegenspoed, een ziekte of financiële moeilijkheden. Verlies van werk, verlies van geliefden, tegenvallende relaties. Het is vandaag niet anders dan in Paulus' tijd. De wereld zucht nog steeds als in barensnood. En op een bepaalde manier krijgen we zelfs het idee dat het allemaal nog erger is geworden. Zou de dag van de Heer dan toch aanstaande zijn? We weten het niet, maar het is wel goed om er rekening mee te houden. We gaan naar ons tweede punt. Waaruit bestaat die hulp van de Heilige Geest precies? Dat is een boeiende, fascinerende vraag. Wij lezen, en we kunnen dat met Paulus meevoelen, dat het bidden zo zwaar kan zijn dat we zo verpulverd kunnen zijn onder wat er met ons gebeurt, dat we de ruimte in ons hart en de woorden in ons hoofd niet meer kunnen vinden. Dan komt er gewoon niks uit. Onze gedachten, voor zover ze nog enigszins gestructureerd zijn, draaien in een cirkeltje rond. We kunnen maar aan één ding denken of we kunnen aan helemaal niets meer denken. Onze gedachten, de beelden die we hebben, de gevoelens die in ons woelen, schieten alle kanten op. Je hebt er geen grip op. Ook dat is denk ik iets dat we herkennen. Als we in zo'n situatie zitten, zegt Paulus, dan mogen we erop vertrouwen dat de Geest ons te hulp komt. Dat Hij als het ware van ons overneemt wat wij zelf niet meer kunnen. Wij kunnen niet meer dan zuchten, maar de Geest geeft dat zuchten stem en verwoordt het naar de Vader in de hemel toe. Hij brengt het onuitzegbare voor zijn troon. De Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nu is dit een veelgehoorde uitleg. Degenen van u die al een tijdje meelopen in het geloof, die zullen dat zeker herkennen. Minder bekend is een alternatieve uitleg. En die wil ik ook graag even doorgeven. Zoals u weet, spreekt Paulus hier en daar in zijn brieven ook wel over glossolalie, tongentaal. Vooral in de kerk van Korinthe schijnt dat nogal gespeeld te hebben. In 1 Korinthe 12 en 14 kun je daar het een en ander over vinden. Als Paulus daar dus op doelt, hier in Romeinen 8, dan zouden die verzuchtingen op te vatten zijn als een soort van ongearticuleerde klanken. Zoals we allemaal de verhalen ook wel kennen van christenen, vooral uit een bepaalde hoek komen die opeens een rare taal beginnen te spreken. Sommigen rollen ook op de grond. Er zijn wat dat betreft allerlei uitingsvormen. In elk geval, mensen raken in een geestelijke gemoedstoestand, bijna een soort trance soms ook. Ze raken vervuld met de Heilige Geest en beginnen vreemde klanken te produceren. Die vreemde taal zou dan ook wel het liefst door bepaalde mensen in de gemeente gedecodeerd moeten kunnen worden, zegt Paulus. Het moet wel duidelijk zijn dat God door zijn geest aan het werk is en dat er niet een soort van demonische elementen in het spel zijn of zoiets. Zoals je dat bijvoorbeeld bij voodoo hebt of bij andere vormen van spiritisme. Bij voorkeur moet de decoder er dus op, zegt Paulus, maar dan kan het ook echt tot opbouw van persoonlijk geloof zijn en van de gemeente als geheel. Eigenlijk is dat een onderwerp apart natuurlijk. Dat omzeilen wij toch nog altijd een beetje in de gereformeerde traditie. Zijn we ergens toch een beetje benauwd voor deze dingen. Iets voor een andere keer misschien, maar er is nog wel meer over te zeggen. Maar stel nou dat dit vooral de uitleg is die wij moeten volgen. Hier in Romeinen 8 vers 26. Dan komen die verzuchtingen dus in een ander licht te staan. Dan moet je het dus koppelen aan het thema tongentaal. Ik ben benieuwd hoe u of jij daar tegenaan kijkt. Misschien nog wel aardig om straks nog wat over te praten. Toch heb ik tegelijkertijd het idee, gemeente, dat de ene uitleg niet ten koste van de andere hoeft te gaan. Want hebben we dat allemaal niet van tijd tot tijd, dat wij eigenlijk niet goed de woorden kunnen vinden naar God toe? En dan heb ik het niet over onverschilligheid van onze kant, of dat je een slappere periode in je geloof kunt hebben, of dat je nog niet geconcentreerd genoeg bent om tot hem in gebed te gaan. Dan heb ik het over wat er binnen ons allemaal kan spelen, wat we wel zouden willen zeggen tegen hem, maar woorden schieten tekort. Misschien is er zelfs sprake van overconcentratie. Je bent heel erg spannen of geslagen. Je krijgt het niet op een rij. Dat zuchten, wat dan vanuit de bodem van onze ziel opklimt tot God, misschien dat we soms zijn naam amper meer kunnen spellen, dat is dan zo'n onuitsprekelijke aaneenrijging van gedachten en emoties die de geest dus ter hand neemt. Hij vormt ze om, hij brengt ze voor God de Vader, hij pleit voor ons. Even nog een kleine excursie in dit verband, voordat we naar ons laatste punt voor vanmiddag gaan. Het boeit mij dat Paulus op zo'n intieme manier praat over ons en over de Heilige Geest. Het is af en toe net alsof deze twee in elkaar overvloeien. Het is bijvoorbeeld opvallend dat hij in vers 16 zegt: die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat is een mysterieus zinnetje. De Heilige Geest getuigt met onze geest. Alsof er een soort samenspraak, een vorm van overleg plaatsvindt in ons binnenste tussen Gods geest en ons. En er zijn in dit hoofdstuk nog meer versen aan te wijzen, bijvoorbeeld vers 13... waar hij wijst op een diep, intiem contact tussen Gods geest en ons. En het doet ook denken aan wat Jezus een keer tegen zijn discipelen zei. Kun je vinden in Matteüs 10, vers 20. Wanneer jullie voor stadhouders en koningen gesteld zullen worden om verantwoording af te leggen van je geloof, wees dan niet bezorgd. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest van uw Vader die in u spreekt. Als je wel eens met mensen praat over de Heilige Geest, wie hij is als, zeg maar, de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid en wat hij doet, dan merk je vaak een stuk verlegenheid. Bij God de Vader kunnen wij ons wel iets voorstellen. Bij Jezus Christus zeker, want hij is op aarde geweest. Maar de Heilige Geest, het klinkt allemaal zo zweverig, zo vaag. Nou, voor Jezus en voor Paulus is er niets vaags aan. Zij omschrijven de aanwezigheid van de Heilige Geest als zeer concreet. De Geest van Christus kan zo in ons wonen en werken dat het soms bijna niet meer te zeggen is wanneer Hij iets doet en wanneer wij iets doen. En zo snappen wij ook dat Paulus soms van die stoere uitspraken kan doen. Dat je zegt: Paulus, het zou wel een onsje minder kunnen. Het klinkt bijna een beetje opschepperig. Bijvoorbeeld als hij uitroept in Filippenzen 4: ik vermag alle dingen. Dat is nogal wat om dat zo te zeggen. Maar de dingen vallen op zijn plek als we beseffen wat hij erachteraan zegt, namelijk: in hem die mij kracht geeft. En dan snap het ook als hij zegt in Galaten 2, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus in mij. Ook hier weer door zijn geest. Boeiend allemaal. Maar nu naar het derde en laatste punt van de preek. Waar is de hulp van de Heilige Geest nu uiteindelijk op gericht? De Geest komt ons te hulp om ons lijden te verlichten. Dat is een goed antwoord. De Geest komt ons ook te hulp om troost te bieden. Ook dat klopt. En de Geest komt ons te hulp om ons op de hoogte te brengen als we dreigen te verzinken. Dat doet hij ook. En ik denk dat we dat allemaal uit dit gedeelte kunnen halen. Maar, en ik hoop dat het niet een beetje zal tegenvallen als ik dat zeg, waar de hulp van Gods Geest het meest op gericht is, zegt Paulus hier, dat is op volharding. De Geest wil ons helpen om vol te houden in tijden van donkerheid en moeite, in tijden van aanvechtingen en zwakte. Het is namelijk niet ondenkbaar dat wij opgeven. Het kan heel zwaar worden. Ga er maar eens aan staan als je lichaam steeds meer aftakelt. Als je steeds meer moet inleveren zonder dat er iets voor in de plaats komt. Als je zorgen hebt over je kinderen en als die zorgen jou dreigen te overspoelen. Als je altijd maar pijn hebt, als je altijd intens moe bent, als je niet tegen de eenzaamheid kan. Maar ook ga er maar aan staan dat eindeloze gevecht met de zonde, met wat de Bijbel noemt de zwakheid van het vlees. Je wordt er soms zo moedeloos van dat je dingen nog zo vaak fout doet, God de ander jezelf nog zo vaak tegenvalt. Ook dat hoort in het rijtje van het lijden thuis. Ga er maar aan staan. Valt niet mee. En toch, lieve mensen in de kerk, is dat het waar we toe worden opgeroepen. Om te volharden. En dan is er dus een geweldige gedachte, een geweldige troost, dat wij mogen weten dat de Geest ons helpt in die strijd om te kunnen volharden. Het is een belofte. En het is geen loze belofte. Soms kan die gedachte je ook ons bespringen. Dat je denkt, zal het wel waar zijn? Is die hulp van God er ook echt? Is God er eigenlijk wel echt? Maar zullen we dan met z'n allen toch weer teruggaan naar de bron? Zijn woord waarin staat dat het echt zo is. Hij geeft zijn geest. Hij helpt ons om te volharden. En behalve dat de Heilige Schrift dat zegt, kunnen we ook aan de levens van bepaalde mensen dat zien. Getuigen, mensen waaraan wij gezien hebben dat de Heer er was op momenten dat het ertoe deed. Misschien wel je vader of je moeder, een broer of een zus. En misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt, toen je in nood zat, dat je merkte dat hij er was en dat hij je vasthield. Ook daar kun je dan op terugvallen. We sluiten af. Het ging vanmiddag om de hulp van de Heilige Geest volgens Romeinen 8. We hebben gekeken naar de omstandigheden waaronder die hulp plaatsvindt, waar die hulp precies uit bestaat en waar die hulp op gericht is. Soms is het leven fantastisch. Soms is het leven ook heel erg zwaar. Je moet daar niet aan denken dat je er alleen voor zou staan. En dat is gelukkig ook niet zo. We hebben een God in de hemel die voor ons zorgt. We hebben de Zoon die voor ons in de bres gesprongen is met het offer van zijn leven. We hebben de Geest die ons te hulp komt als wij niet meer weten wat wij bidden zullen. Dan komt hij ons in onze zwakheid tegemoet. En mocht je nou onverhoopt toch weer gaan twijfelen aan Gods almacht, Mochten er misschien verwijten uit jouw hoofd ontsnappen aan het adres van hem, kan je er niks aan doen, God, aan die narigheid? Denk dan nog eens terug, als die gedachten je bespringen, aan dat regeltje van Willem Barnard. Pantocrator, de wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. Amen. Dan is het nu het moment om onze gaven voor de dienst van God te geven. De collect is bestemd voor Teer en ik mag u namens de kerkraad deze collecte van harte aanbevelen. We gaan met elkaar bidden en danken en ook voorbeden doen voor deze wereld. En dan willen we het gebed ook dankend afsluiten door te zingen Psalm 101 vers 1, direct aansluitend aan het gebed. Vader in de hemel, wij danken u voor uw zorg. Wij danken u dat u uw zoon gezonden hebt in deze wereld. En dat hij een beslissend werk heeft kunnen doen en willen doen ten behoeve van ons. We danken u voor zijn kruis en opstanding. En we danken u voor de uitstorting van uw geest. En dat die zo dicht bij ons kan zijn, in ons kan wonen. Dat die zelfs op momenten dat we de woorden naar u niet meer kunnen vinden, het alleen maar een zuchten is, dat die het van ons overneemt, het vertaalt en het brengt bij u. Bij uw troon. Wij danken u dat u zo naar ons toe wilt komen en dat u zo in ons wilt zijn, wilt wonen. Een hele intieme relatie wilt u met ons hebben. En wij bidden u, wilt u ons daar ook in laten groeien? Dat we ons daar ook voor openstellen. Tijd nemen voor u, om in uw woord te lezen, om te bidden, om stil te zijn voor u. Helpt u ons ook die ruimte te vinden als we druk zijn, niet alleen in onze werkzaamheden, maar ook in ons hoofd, dat we de ontspanning maar niet kunnen vinden. Wilt u ons dan helpen om die ruimte te vinden? En zo danken wij u dat wij mogen weten dat in een wereld waarin zoveel lijden is, wij niet alleen staan, maar dat u erbij bent en op betrokken bent, op een manier die diep indrukwekkend is en ontroerend. We mogen weten, op grond van het gedeelte van vanmiddag, dat u ons te hulp komt in onze zwakheden. En dat bidden wij u voor al die mensen in deze wereld die het moeilijk hebben. Wij hebben dan in elk geval nog voldoende eten en drinken. En al die andere elementaire levensbehoeften. Maar er zijn mensen die vandaag niet eens weten hoe ze voor hun kinderen vanavond brood op de plank moeten krijgen. Het is voor ons een onvoorstelbare situatie. En we dreigen er bijna aan gewend te raken. Murf onder te worden. Al die berichten, al die beelden die we steeds zien. Help ons, Heere God, om niet gevoelloos daarvoor te worden. Help ons om steeds weer van harte voor deze mensen te bidden en ook voor deze mensen te geven, om te delen van de rijkdom die u ons geeft. En zo bidden wij u voor allen die in armoede leven, voor mensen ook die geen schoon drinkwater hebben, waardoor er zoveel ziekten zijn. We bidden ook voor de mensen in Irak die te maken hebben met de Eufraat, die op grote delen behoorlijk droog is komen te staan. En situatie die, voor zover ik begrepen heb, nog niet eerder is voorgekomen. Wees ook daar aanwezig, bij de arme mensen. God, wij bidden u ook voor mensen die ziek zijn, mensen die zwaar ziek zijn, mensen die op dit moment misschien wel op sterven liggen, zoveel ziekenhuizen, zoveel bedden, waar mensen worstelen We vragen u, geeft u alstublieft uw vrede, de vrede van Christus. Rust in hun hart. En wilt u daar ook mensen en middelen voor inschakelen, om ze daarbij te helpen om die rust, als ze die nog niet gevonden hebben, te vinden. Vader, wij bidden u voor kinderen die geen ouders meer hebben. We bidden u voor mensen die op de vlucht zijn. Mensen die in vluchtelingenkampen verblijven. Die te lijden hebben onder terreur en onderdrukking. En zo een plek van beschutting moeten zoeken. We vragen u, wees ook met mensen in ons eigen land die aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn, waar vaak met een boog omheen gelopen wordt. Misschien niet eens zo bewust en gewild, maar het gebeurt wel gauw. We bidden u, wilt u ook hen omringen met uw trouw en geef ze steeds weer mensen die om ze geven. We bidden u ook voor Claudia, die een tijd geleden bij ons in de vriendendienst was en die eerst had willen komen vanmiddag naar de kerk, maar het toch niet op kon brengen. Ook zij lijdt heel veel op allerlei gebieden. En ze heeft gevraagd of we vanmiddag hier in de kerk ook voor haar willen bidden. Wees bij haar, God. Help ook haar om middelen te vinden, een stuk hulpverlening waar zij bij gebaat is. Doet u alstublieft door uw geest wat mensen zelf niet kunnen verzinnen of kunnen opbrengen. Zo danken wij u voor deze dienst. We danken u dat we voor onszelf konden bidden vandaag, maar dat we dat ook konden doen voor anderen. En we danken u dat we ook mogen weten dat u naar ons hoort en dat waar u kunt, gebeden ook zult verhoren. Vader, wij bidden u of u zo met ons mee wilt gaan deze nieuwe week in. Als we met vakantie gaan, wilt u ons fijne tijd geven en dat we ook weer veilig thuiskomen. We bidden u ook voor de mensen die niet op vakantie kunnen. Wees ook bij hen. Geef dat ook zij op de een of andere manier een goede tijd zullen hebben. Heere God, zo vragen wij u of u ons kracht wilt geven voor deze nieuwe week, als we weer gewoon aan het werk moeten of andere dingen gaan doen waar de plicht wacht. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons uw geest geven? En geef ook dat wij proberen zullen in situaties waarin dat kan en het op zijn plaats is, om iets uit te stralen van de liefde van uw Zoon Jezus Christus. Vragen u zo of we ieder in onze eigen omstandigheden en met onze eigen talenten kleine lichtjes mogen zijn in deze wereld. We bidden u om de komst van uw rijk. We bidden u om dat rijk van vrede en gerechtigheid, waar een einde gekomen zal zijn aan alle lijden. Maar voor deze tijd, de tussentijd waar wij nu in leven, bidden wij u dat we met al onze gedachten en vragen over lijden, ziekte en wat die meer zijn, zullen denken nog eens aan dat prachtige zinnetje van uw dienstknecht Barnard, die gezegd heeft: de wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. En dat is een diepe troost. Zo gaan we deze wereld in en we bidden u, geeft u ons alles wat daarvoor nodig is, naar lichaam en geest. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden u, loven u, prijzen u, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij nu belijdenis van ons geloof. En daarna zingen we tot slot gezang 95 vers 1 en 2. Ik spreek namens u allen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We gaan hier vandaan met de zegen van God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.